Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom, dit is uw wekelijkse podcast vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer. Ik ben Stefan Sanders, Kees van den Bos is even met vakantie. Ik praat zo uitgebreid met Amy Koopman. Ze is schrijver, literatuurwetenschapper en onderzoeksjournalist. En we gaan het hebben over haar stuk Geen Buffel en Geen Jongen. Over First Nations. Dat zijn de inheemse inwoners van Canada, de oorspronkelijke bevolking. Die al leefde voordat een Europese kolonist voet aan wal zette. Dus echt nog niemand aanwezig. Het was hun land. Het is een heel lekker lang verhaal geworden deze week in De Groene. Maar eerst even dit, Amy. Dit artikel, of dit stuk wat je schreef, dat is volgens mij onderdeel van een, wat je noemt een multimedia project. Want dit stuk in De Groene. En aankomende vanaf 30 augustus, op zondag dus beginnend, een vijfdelige tv-serie op NPO 2 over Paradijs Canada, ook van jouw hand.
Ja, samen met Hans Pol, de regisseur.
Nou, dat is wel een feestweek, hè?
Ja, en ook nog een roman. Alles tegelijkertijd.
Want deze week kwam ook jouw roman uit.
Ja, die heeft dan weer niks hiermee te maken met First Nations.
Dat gaan we toch even noemen. Hoe heette die ook weer dan?
Het Boek van Alle Angsten.
Wanneer is die uitgekomen?
Maandag 24 augustus is hij uitgekomen.
Ja, dat is echt een feestweek. Dat is echt een feestweek. Toch hou ik het eventjes bij Canada.
Ja.
Als je het goed vindt.
Vind ik goed.
Je bent vaak in Canada geweest. Je hebt er ook gereisd, nu voor de VPRO, voor de televisie. Je gaat er ook naar congressen als wetenschapper. Dat beschrijf je ook in het stuk. Wat is jou het meest bijgebleven van Canada? Wat is het eerste waaraan je denkt?
Dan wil ik eigenlijk twee dingen noemen. Want het eerste waaraan ik denk is de stad Montreal. Want dat is echt mijn favoriete plek in Canada. En daar heb ik ook vorig jaar de zomer doorgebracht.
Je mag ook Montreal zeggen, maar wij zeggen Montreal. Omdat ze daar Frans spreken. Ja.
De francofonen zelf zullen heel graag hebben dat je het op zijn Frans uitspreekt. En ja, in de zomer gaat het daar helemaal los met festivals. Omdat ze maar een paar maanden warmte hebben, willen ze alles in die paar maanden steken. Maar specifiek wat me meer van de First Nations en van het opnemen van de series bijgebleven, is dat een inheemse vrouw, daar was ik mee op pad in haar oude, dat was eigenlijk een soort toeristendorpje, maar haar moeder was daar nog echt opgegroeid, zei ze. En we keken uit over een hele mooie rivier en berg en zij ging daar voor mij zingen. Er ging daar een heel oud lied van haar stam, dan ging ze voor mij zingen. Dat staat allemaal niet op camera, maar daarom was het des te bijzonder.
Dat is wel jammer, dat je nou net dat stuk...
Enerzijds jammer voor de kijker, maar wel weer fijn voor mij dat het echt een moment voor ons tweeën daar was.
Nog even over die terminologie. First Nations, voordat ik jouw stuk had gelezen, had ik daar eigenlijk nooit van gehoord. En daar bedoel je echt mee wat ik vroeger Native Americans noemde.
Ja, maar ja, wat ik ermee bedoel, daar gaat het niet om.
Nee, maar
zij zichzelf.
Zij noemen zichzelf First Nations.
Ja.
En waarom niet Native Americans?
Waarom niet? Ik weet niet precies hoe dat is ontstaan, maar zij zien zichzelf gewoon als de eerste bewoners daar van dat gebied.
Wat ook zo is.
Ja, en het is wel een goede term omdat het ook nations is. Dat het allemaal verschillende groepen zijn. Het zijn geloof ik 51 verschillende talen. Of dialecten en ja, allemaal verschillende bands. Van meer dan 200 bands. Dat zijn dan weer wat wij stammen zouden noemen.
Mm-hmm. Dus, ja,
Heel divers.
First Nations is wat we heel, heel vroeger foutief Indianen noemden. Nooit meer zeggen. Toen zeiden we Native Americans en nu zeggen we dus in Canada in ieder geval First Nations.
Ja.
Nou, dat is even duidelijk. Ze hebben het ook over Métis. Dat is dan een First Nation man of vrouw die gemengd is met wit.
Ja, gemengd Europees inheems.
En dan heb je nog de Inuits.
Ja.
Die wij heel, heel vroeger Eskimo's noemden. Ja. Ook nooit meer doen. En die vallen ook onder die First Nations.
Nee.
Oh.
Lekker ingewikkeld, hè? Die zien zichzelf ook echt weer als een eigen ding terecht. En de First Nations, dat kun je dus echt gelijkstellen met wat we Indianen noemen. En de Inuit met wat we Eskimo's noemden.
Ja. We hebben hier een fragment klaarstaan over de Highway of Tears, zoals het heet. Je hebt het ook beschreven in je artikel. De snelweg der tranen. En dat gaat eigenlijk over First Nations vrouwen, meisjes, die spoorloos verdwijnen. En je moet iets meer vertellen over die Highway of Tears. Wat is dat precies?
Ja, dat is een hele lange snelweg in de provincie British Columbia. Het loopt echt van het binnenland helemaal naar de kust. Door allemaal bergdorpjes en niemandsland. En daar zijn sinds de jaren 70, ja, de schattingen lopen uiteen. Maar in elk geval 18 vrouwen, maar waarschijnlijk wel een stuk of 40, 50 vrouwen en meisjes verdwenen of dood teruggevonden. Ze worden ook regelmatig vermoord teruggevonden.
En zijn dat dan allemaal First Nations meisjes, vrouwen?
Allemaal? Uh-huh. Nee, maar wel echt disproportioneel veel inheemse vrouwen en meisjes. En af en toe ook mannen trouwens, maar wel vooral vrouwen en meisjes, ja.
Misschien kunnen we even naar die oproep luisteren.
Is there anyone on this planet who can help us? Please, I cannot do this alone. Help us find her.
In the story she wrote, you can hear Christine's pain and longing. It's raw and fuels her desire to find Cleo. And for justice, because Christine believes that she and Cleo and all of their siblings never should have been taken away from their biological mother.
Nou, dan zitten we midden in het drama, hè?
Ja, maar hier is volgens mij wel wat anders aan de hand.
Vertel
want dan kan ik me herinneren, ik heb alleen de eerste aflevering van Finding Cleo geluisterd.
Het is een documentaire, hè?
Ja.
En Cleo is dan een inheems jonge vrouw die verdwenen is op
de
highway.
Ja, maar dat is niet langs de Highway of Tears, voor zover ik weet. Het is in de zogenaamde 60s coup dat mensen werden weggehaald bij hun ouders en in gezinnen werden geplaatst. En je wist dan niet welk gezin.
Klopt dat? Dat is interessant, want ik bedoel, nog los van die Highway of Tears, daar komen we zo nogal weer op terug.
Ja.
Maar er was dus een uitgebreid programma in Canada, officieel programma, waarin kinderen van First Nations, dus inheemse kinderen, van hun ouders werden weggehaald en geadopteerd werden door settler Canadians. Dat zijn dan de Canadezen die niet oorspronkelijk uit Canada komen. Of op kostscholen werden geplaatst. Dus het was echt een manier om de Indianen uit het kind te halen.
Ja, vooral dat kostschoolsysteem was echt een uitgebreid overheidsprogramma met een verplichting. Ik weet iets minder, moet ik eerlijk zeggen, van de 60s coup. Of dat echt zo systematisch was als dat in Australië is gebeurd. Want in Australië was dat echt dat kinderen standaard werden weggehaald. Ik geloof dat het in Canada alleen zo was als er een reden was waarom ouders hun kind niet zouden kunnen opvoeden. Maar dat was waarschijnlijk ook nogal snel dat de overheid vond dat dat aan de hand was.
Want dat is dus gebeurd, hè? Dat een hele generatie los is gemaakt van die First Nations cultuur. Dat kan je wel in het algemeen zeggen.
Ja, dat kun je wel in het algemeen zeggen. Dat daar wel echt is geprobeerd om die bevolking te assimileren, zeg maar, in de Brits-Canadese christelijke manier van leven.
Tot hoe lang heeft dat geduurd? Het is natuurlijk al begonnen, lijkt me, toen de eerste Franse en Britse kolonisten in Canada arriveerden. Maar hoe lang is dat doorgegaan, die hardhandige assimilatie?
Ja, dat zit ook weer iets subtieler. Want de Fransen die waren nog niet zo van het assimileren. Zo ook toen ze er nog net waren, waren natuurlijk ook niet zoveel Fransen. En die gingen ook echt trouwen en handelen met de mensen daar. Met de Britten. En zodra de Britten daar echt met hun koninkrijk gevestigd waren, werd het allemaal wat repressiever. En ja, tot hoe lang heeft dat geduurd? Die kostscholen waren echt nog wel actief tot en met de jaren 80. En de allerlaatste is gesloten in 1996.
Nou, dat is relatief nog heel dichtbij, hè?
Ja,
dus
ja,
niet dat klopt. Je zegt, we gaan heel ver terug in de geschiedenis. Maar wat mij natuurlijk zo interesseert is, hoe kom jij zo involved, hoe kom je zo betrokken bij die First Nations? Want jij bent zelf helemaal geen First Nation vrouw. Je bent een witte Europese vrouw, een Nederlands vrouw.
Ja, ja, je kunt natuurlijk zeggen dat je dan inheems bent hier. Dat is ook niet waar, want mijn oma is Hongaars. Dus zelfs dat, zelfs die inheemsheid kan ik niet claimen. Nee, ja, wat heb ik daarmee? Ik heb 2,5 jaar gewoond in Canada. En dan is het wel heel interessant om te zien dat die inheemse bevolking echt een soort schaduwbestaan daar leeft. Het is ongeveer 4-5% van de bevolking. Maar ze leven voor een groot deel alsof ze in een ander land leven. Met veel meer armoede. Mm-hmm. Hoog percentage dat in de gevangenis belandt. Ja, vergelijkbaar met Aboriginals in Australië. Dat je ja, echt een ander land binnen het land eigenlijk hebt.
En dat is des te wranger, omdat zij de oorspronkelijke bewoners zijn.
Ja,
dat,
precies. Dat, ja.
Je beschrijft ook in dat artikel, in De Groene, ja, hoe vervreemdend de dingen soms ook kunnen zijn. Je beschrijft een congres en daar is een Cree-vrouw. Dat is ook weer een stamverbandvrouw, een First Nations vrouw, Roxanne Tutusis, ik hoop dat ik het goed uitspreek. En die gaat met inheemse studenten, of met First Nations studenten, houdt ze aan de universiteit een rookceremonie. Vertel even hoe dat gegaan is.
Een tabaksceremonie.
Een tabaksceremonie.
Ja, en dat wisten we niet van tevoren. Ik kwam naar dat congres. Dat was eigenlijk een congres voor literatuurwetenschappers. Maar de universiteit had ook gezegd, ja, dit is, we proberen samen met de First Nations hier kennis te vergaren over verzoening. Wat verhalen kunnen doen voor verzoening. En wij kwamen daar in een hele saaie collegezaal. Echt met grijze muren en houten stoeltjes. En toen kwam daar een vrouw binnen, inderdaad, in haar traditionele gewaad. En die liet daar tabak opstijgen. En die zei ook een aantal woorden in het Cree.
Dat is een taal.
Ja, dat is de taal daar ter plekke van haar stam. En zij zei ook van, ja, jullie academici, jullie denken heel lineair en wij denken holistisch. Dus waarschijnlijk zullen jullie ons wel niet begrijpen. Zo werd het geopend, het congres. Dus toen zaten we wel op het puntje van onze houten stoeltjes.
Ik moest ook gniffelen toen ik het las. Ik heb zelf een tijd aan Amerikaanse universiteiten lesgegeven. Tabaksrook binnen aan de universiteit. Ik bedoel, ze knuppelden je voor minder dood hoor, al in de jaren 90.
70 is.
Ja, ja, dus dat heeft ook iets heel geks. Want ik bedoel, als een, zeg maar, een witte Canadees dat zou doen, dat zou niet goed vallen.
Ja, nou was ze niet een sigaret aan het opsteken. Het was wel echt op een traditionele manier dat ze dat in haar handen hield en de rook liet opstijgen.
Was het ook een reinigingsritueel?
Ja, het is de bedoeling om de lucht te zuiveren en om ook de connectie te maken met een spirituele wereld. Ja. Dat die ook door kan dringen tot de mensen hier op aarde. Dus ja, dan gelden andere regels. Sowieso gelden denk ik vaak andere regels als iets religieus is. Dat we daar dan toch wat meer respect voor moeten hebben.
Nou, dat snap ik eerlijk gezegd ook wel. Ja. Maar wat ik opvallend vond in jouw verhaal althans, is dat deze vrouw, deze Cree vrouw, die houdt dus haar tabaksceremonie. En vervolgens is ze klaar en dan is het congres nog lang niet afgelopen. En dan gaat zij met haar andere inheemse studenten, loopt ze weg. Verder is ze ook niet geïnteresseerd kennelijk in het verdere verloop van het congres.
Nee, ze kwam weer terug op momenten dat daar praatjes waren of andere soorten presentaties van mensen die ook inheems waren. Maar dus niet voor de praatjes van buitenlandse academici die daar waren uitgenodigd.
Ik bedoel, als je denkt aan verzoening, of in ieder geval een mogelijk gesprek over verzoening tussen First Nations mensen en wat zij dan noemen settler Canadians, dus migranten, Canadezen, oorspronkelijk kolonisten. als je zo'n gesprek over verzoening of de mogelijkheid van verzoening, als je dat als uitgangspunt neemt, dan is het toch helemaal niet goed als je dan zo'n tabaksceremonie hebt gehouden en je loopt gewoon meteen weer weg. Dan komt er toch nooit iemand bij elkaar, of wel?
Nou ja, dat was ook een beetje onze indruk daar. En het was ook echt jammer, omdat het tweede praatje wat zij had gemist was juist van een Joods-Duitse Amerikaan die probeerde in het reinen te komen met zijn eigenlijk dubbele achtergrond. En ook probeerde via poëzie intergenerationele trauma's te helen. Dat is echt waar hij zijn leven aan heeft gewijd. Dus dan zou je denken, daar is wel een connectie. Misschien met wat de First Nations moeten doormaken. Het is ook wel weer begrijpelijk dat zij zoiets heeft van, ja, ik heb al genoeg geluisterd naar al die Europeanen. Mm-hmm. Dus dan komen ze weer hun praatjes houden in hun academische traditie. En het eens andersom zijn.
Nee, dat snap ik ook.
Ja.
En ik snap ook de verlegenheid van iedereen. Hè? Vooral van die settler-Canadians of zeker van de buitenlandse, niet-Canadese academici die aanwezig zijn. Je komt midden in een wond terecht in een land. Of je daar al wel of niet meteen zelf deel van hebt uitgemaakt. Maar het is echt heel zichtbaar. En daar moet iets gebeuren. Wat er dan gebeurt, vooral in Canada, is wat ze noemen landerkenningsstatement. Wat is dat?
Ja, een van de dingen die ze doen om te erkennen dat het land toch oorspronkelijk van de First Nations is, is dat eigenlijk bij elke overheids, ja, allerlei soorten overheidsceremonies of hoe je het wil noemen, wordt dan uitgesproken, wij erkennen dat dit het land is dat onder verdrag zoveel valt en dus eigenlijk toebehoort aan die en die stam.
Gebeurt daar dan ook praktisch iets mee? Ik bedoel, krijgt die en die stam, krijgt die dat land dan ook in bezit?
onder dat verdrag waar dat onder valt, zijn daar dan al afspraken over gemaakt ooit. Maar het is niet, het is niet verder helemaal hun land om maar mee te doen wat ze willen.
Het wordt gezegd, dus als een beleefdheidsfrase, moet ik het zo opvatten?
Dat is sowieso in Canada heel veel het geval, dat alles beleefdheid is. Maar ik denk ook wel dat dat meer is dan alleen beleefdheid, dat die erkenning wel heel belangrijk is. Want ik ben ook vrij streng over dat het bij Canadezen vaak meer beleefdheid en mooie woorden is dan daadwerkelijke handelingen en wol. Maar ik denk dat telkens dat uitspreken van, hey, dit is eigenlijk land van deze stam, dat wel iets doet ook met bewustwording.
Ik heb hier een kort fragment van premier Trudeau. Die op 24 november 2017, ik denk dat hij dat al veel eerder en vaker heeft gedaan, maar op een tamelijk dramatische manier zijn excuses maakt namens de Canadese regering, namens de Canadese bevolking, minus natuurlijk de First Nations, die hij nou juist om excuses vraagt. Kunnen we even naar luisteren misschien.
The treatment of Indigenous children in residential schools is a painful chapter of Canada's history that we must acknowledge and confront. For too long, it's a chapter we chose to skip, a chapter we chose to leave out of our textbooks and our story. Out of shame, out of denial, Canadians and their government have turned a blind eye on this story because it runs counter to the promise of this country and the ambition of its people.
Dat klinkt heel ferm, wat Trudeau hier zegt in 2017.
Ik kende deze niet eens, want ze zeggen zo vaak sorry daar.
Het zal niet de eerste keer zijn dat hij dit gedaan heeft. Maar goed, dit is toch een tamelijk uitgebreide manier om zich te verontschuldigen en te zeggen, nou, nee, we nemen het heel serieus. Werkt dat?
Wat ik net een beetje zeg, er wordt zo vaak sorry gezegd door Canadezen in het algemeen en vooral ook door de overheid in deze kwestie, dat dan haal je het op een gegeven moment ook een beetje de kracht eraf. Werkt het? Het werkt pas als er iets verandert in het dagelijks leven van de mensen. Ik denk zo'n eerste verontschuldiging is heel belangrijk symbolisch. Maar dan moet er ook iets veranderen. En in de jaren 80 hebben er al kerken hun verontschuldigingen aangeboden. In 2008 heeft de overheid onder een andere premier al de officiële excuses heel uitgebreid aangeboden. En ja, nu is het dus dan hier in 2017 in dit fragment. En ja, vorig jaar heeft hij weer gezegd, we failed you tegen de First Nations. We will fail you no longer. En dit jaar kwam weer een evaluatie van wat er dan is gedaan sinds hij heeft gezegd, we failed you, we will fail you no longer. En zeiden mensen, nou, er is eigenlijk niet zoveel gebeurd. Dus ja, dan zijn die excuses op een gegeven moment ook niet meer zoveel waard.
Ik wil even nog over die treaties, over die verdragen praten die zeg maar in de koloniale tijd zijn gesloten. Ja. Zowel door de Britten als de Fransen, maar vooral door de Britten met de First Nations mensen. Het deed mij echt denken aan een hele brede koloniale geschiedenis. Ja. Lopend van de Nederlandse bemoeienis in Zuid-Afrika, in de Kaapkolonie, met de Khoikhoi en de San. Maar ook eigenlijk de hele Amerikaanse en ook de Latijns-Amerikaanse koloniale geschiedenis. Heel vaak, zeker met inheemse volken, zoals hier bij de First Nations of bij de Khoikhoi en San in Zuid-Afrika, werden er dan wel verdragen gesloten. Maar bijvoorbeeld de Khoikhoi en de San en misschien ook de First Nations hebben helemaal geen concept van een verdrag. Althans niet het legalistische concept wat heel veel Europese kolonisten hadden. Is dat ook hier in Canada zo het geval geweest?
Ja, zeker. Ja, wat mij verteld werd op dat congres ook door een meneer die Métis was, dus half inheems, half andere afkomst, Europese afkomst. Die liet een munt zien die de Britten dan gaven. Waarop dan aan de ene kant staat iemand van de First Nations en aan de andere kant een Brit. Twee mannen die elkaar een hand geven. En hij zei, ja, voor First Nations is dit een familieband dat je elkaar de hand geeft. Dat is, nou gaan we samenwerken. Terwijl voor de Britten was dit gewoon, oké, we hebben nou een afspraak gemaakt dat wij jullie land voor dit en dat gebruiken.
Dus, deal. Ja.
Ja, het is echt, ja, hoe noem je dat, een information imbalance ook. Van degene die het verhaal bepaalt, van, of die de regels bepaalt, die dominant is, die beslist eigenlijk wat daar is gebeurd. Terwijl die ander dat verhaal helemaal niet deelt. Zoals als je ja zegt op Facebook-voorwaarden, terwijl je geen idee hebt waar je allemaal ja op zit.
En geen idee wat Facebook is, zal ik maar zeggen.
Zo
dat is ongeveer, denk ik, zoals ik me dat probeer voor te stellen.
Ja, hè, ja, het concept van Facebook niet kent.
Ja, ik kan dat heel goed naspelen, want ik ken het ook amper. Maar het geeft wel iets van de diepte van de tragiek aan.
Ja.
Hè, van de hele koloniale geschiedenis. En speciaal hier in Canada. Je hebt het ook over, dat wil ik toch gezegd hebben, dat, nou, er is heel veel geweld tegen First Nations mensen geweest, tegen vrouwen, tegen kinderen. Je hebt het al gehad over die gedwongen adopties, de kostscholen. Maar er is ook heel veel geweld, lees ik in jouw artikel, tegen, en dat is best een ingewikkelde formule die ik nu ga uitspreken, two-spirit, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex and asexual. Oftewel, 2SLGBTQQIA.
Ja.
Ja, dat is echt een mondvol.
Dat is een mondvol, ja.
Ja, wat wordt hiermee gezegd?
Ik ben hier misschien wat kritisch over, omdat ik niet in Canada leef en omdat we hier, ja, je zou kunnen zeggen, nog niet zo ver in zijn of anders in staan. Maar er is daar een behoorlijk sterke lobby voor trans en queer en dus andere gender en seksuele identiteiten. En die heeft dat rapport behoorlijk beïnvloed. En nou klink ik als een superrechtse Canadees als ik dit zeg.
En dat wil je niet?
Nou, dat is lastig. Want ik weet het niet in hoeverre dit echt zo het geval is. Maar toen wij daar waren in echt een dorpje aan die Highway of Tears waar mensen verdwijnen, toen viel het mij op dat, ja, vooral meisjes en vrouwen verdwijnen daar en worden daar vermoord. Maar we zagen ook twee mannen die waren verdwenen. En dacht ik, ja, zijn dat dan, waren dat dan, het waren geen trans mannen zo te zien, of trans vrouwen dan? Waren zij queer of asexual of gay? Je weet het niet, maar statistisch, puur statistisch, als je kijkt naar hoeveel mannen er ook zijn verdwenen en vermoord, dan denk je dat zijn niet alleen maar mannen die een niet-normatieve gender of seksuele identiteit hebben.
Nou, wat ik mooi vind en bijzonder vind, is dat je die two spirits hebt. Wat natuurlijk echt binnen die Native Americans of First Nations wel een spirituele traditie is die heel erg oud is. Two-spirited. He, dus dat je een soort shamaanachtige functie, waarin je seksualiteit ook heel fluïde kan zijn. Zeg ik het zo goed?
Ja, ik vind dat ook heel mooi. Het is wel het... Ja, ik ga daar niet te veel over zeggen, omdat ik er niet genoeg van weet. Maar het is inderdaad een meer fluïde genderconcept. Maar er wordt ook wel gezegd, überhaupt een meer fluïde concept van je wezen. Dus dat het zelfs meer, dat je meer two-spirit met een dier zou kunnen zijn.
Ja. Ja, ja, dat komt natuurlijk in heel veel spirituele tradities voor. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen. En dat is natuurlijk een aanvulling op al die grote, al die LHBTQ-dingen die we ook kennen in Nederland. Alleen, het is natuurlijk wel een heel ander concept.
Het is
als je
een heel ander concept, ja.
Gaat werken met two spirits.
Ja.
En dat maakt natuurlijk het gesprek heel moeilijk.
Ja.
Want je kan je ook voorstellen dat de transgenderbeweging in Canada een heel ander belang heeft dan de mensen die nou precies two spirits willen zijn. Dus helemaal niet een transgender man of vrouw willen worden, maar die two spirits in ere willen houden.
Ja, ja, dat is wederom lastige discussie om me zo als buitenstaander in te mengen. Maar ja, wat mij opviel was, er is een rapport verschenen over de Highway of Tears en over alle verdwenen en vermoorde mensen. En daarin worden ook 231 aanbevelingen gedaan. En een van die aanbevelingen is ook dat de wachtlijsten voor geslachtsveranderende operaties korter moeten zijn. Ja, en daarvan denk ik dan, ja, dat is een vraag vanuit de transgemeenschap, die weer indruist tegen zo'n meer two-spirit idee van gender. Dus daar zijn dan gekke dingen gaande, waarvan ik me dan ook heel goed kan voorstellen dat dus die rechtse Canadees denkt van, ja, wat is hier met mijn belastinggeld gebeurd in dit rapport?
Maar je kan je ook voorstellen, en dat vind ik eigenlijk ook heel logisch, dat die First Nations, dat ook heel verschillende mensen zijn met verschillende belangen.
Ja,
er zijn
precies
mensen die werken in die olieindustrie en die willen dus wel degelijk dat er doorgewerkt kan worden en dat er pijpleidingen worden aangelegd. Er zijn ook heel veel First Nations mensen die zeggen, nee, dit is ons land, dat willen we niet. Het is natuurlijk niet één groep, althans niet met één belang.
Nee, er zijn trans First Nations en er zijn two-spirit First Nations. En die hebben ook weer, denken ook weer anders over dingen. En mensen die er nog nooit van hebben gehoord. Dus, en inderdaad, er zijn First Nations die behoorlijk luidruchtig in de media ook komen, die tegen pijpleidingen protesteren die de olie door hun land transporteren. Nou, daar hebben wij echt een beeld van. Ja, natuurlijk willen die niet dat hun land wordt vervuild. En dan heb je dus behoorlijk ook wat First Nations die daar zelf in werken in die olieindustrie. Ja, die hebben wel baat bij zo'n pijpleiding. Heel veel stammen hebben ook getekend dat het wel door hun land vervoerd mag worden. Soms met behoorlijke druk van de olieindustrie.
Dat snap ik ook.
Regelmatig met behoorlijke druk van de olieindustrie. Maar ja, er zijn verschillende. Het is een hele uiteenlopende gemeenschap.
Nou, heb ik dat allemaal gelezen en gezien. En eigenlijk vind ik het toch ook heel hoopvol dat je merkt dat First Nations, dat niet één stamverband is. Dat net zulke verschillende mensen zijn als alle witte Canadezen of alle bruine en zwarte Canadezen. Kortom, dat een heel spectrum aan politieke keuzes is.
Ja, het maakt je emancipatie wel lastiger.
Ja, waarom zeg je lastiger?
Ja, je wil natuurlijk het liefst met één stem spreken als jij bepaalde emancipatoire doeleinden hebt.
Amy Koopman, toch nog een prangende vraag. Ik zei al, wat een prachtige titel, dat zei ik in het begin. Geen jongen en geen buffel. Dat is de zogenaamde legende van de buffeljongen. Moet je even uitleggen hoe dat zit?
Ja. Ja, die titel komt inderdaad van een legende die mij toen ik op het congres was is verteld door een man die zelf van gemengde afkomst is, dus deels Europees, deels inheems. En die ging met ons op een rivierwandeling, een wandeling langs de rivier daar, en dan ging hij alles aanwijzen. En dan ging hij ook, hij wees een rots aan en hij zei die rots is daar zo gekomen. Omdat er was ooit een jongen en die Die was met zijn familie op pad, met zijn inheemse familie. En die bleef toen achterop, hij raakte achterop. En zijn familie kon hem niet meer terugvinden. En hij is toen opgevoed door buffels.
Het was een mens.
Het was een mens.
First Nation mens, ja.
Ja, en hij is opgevoed door buffels. Maar voelde zich nooit echt thuis bij die buffels. Nou ja, ik zal het verhaal een beetje beknopt vertellen. Ja. Hij probeert op een gegeven moment weer terug te gaan naar de mensen. Dat werkt ook niet. Dan gaat hij weer terug naar de buffels. En de buffelvader, die heeft kennelijk magische krachten. Want die zegt hem, nou ja, ik zie dat je niet helemaal mens en niet helemaal buffel voelt. Als je nou omrolt, dan word je helemaal buffel. Maar als je twee keer omrolt, dan word je een steen.
Een steen?
Ja. En nou ja, oké, hij rolt zich één keer om. Dan wordt hij buffel, maar hij wordt buffel van de buitenkant. Maar hij is nog steeds niet helemaal buffel. Dus dan, omdat hij toch niet helemaal buffel kan worden, rolt hij zich toch nog een keer om. En dan is hij de steen.
Dank je, Emily Koopman, voor je toelichting op het verhaal over First Nations in Canada. Het is deze week valt het dus te lezen in De Groene. Nou, dat boek hebben we al genoemd. Het nieuwe boek van jou, het boek van Anne Angsten, is uit. Je bent echt aan slag deze maand. Verder ga ik nog even vertellen wat er deze week in De Groene te lezen is. Een reportage over en uit het Nederlandse bos. Ik geloof vooral uit het Nederlandse bos. Waar het bedrijfsmatige beleid van staatsbosbeheer met grootschalige bosbouw en toerisme voor een ware vernietiging zorgt. En een reconstructie van Job de Vriezen van de eerste golf in de coronapanepidemie. Een nieuwe strategie is nu nodig, is de conclusie. Het vertrouwen in het beleid is langzaam maar zeker afgebrokkeld. En de waarschuwingen van Rutte klinken als een grijs gedraaide plaat. Nou, dat voelen we allemaal een klein beetje wel zo. Kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement? Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 3 maanden De Groene kunt krijgen voor €30. Ik voel me wel echt een adverteerder nu ik dit allemaal zo vertel. U kunt reageren via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. U kunt ook sterren geven in uw podcast-app als u die heeft. Of een korte recensie. We houden van weerwoord. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. En deze week werd de podcast gemaakt door Anda Silva, Stefan Sanders en de techniek was in handen van Merel Borst. En de muziek van de begin- en eindtune is A Name for Anne van Paul van Kemenade.